Weer mag ik voor je bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor Wim. Voor Wim Grandia, dat hij zich heeft voorbereid op deze preek. En dat we zo weer iets nieuws mogen ontvangen van u, door Wim heen. We willen bidden dat uw geest zal werken door Wim heen. En ook in onze harten zal werken om te begrijpen wat voor ons bedoeld is, Heer. En dat het mag landen in onze harten, wat u voor ons in petto heeft. Dat u ons zo opbouwen hier doorheen. Dank u wel dat u dat geeft, omdat u van ons houdt. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Als ik al aansta, sta ik nog niet aan. Sta ik hier aan? Ja, volgens mij staat hij hier gewoon aan. Ja, hij staat hier gewoon aan. Test 1, 2. Ja, er komt wat aan. Althans, een piepje. Test. Ja, komt er? Ja. Kijk, horen jullie mij ook? Ik hoor mezelf tenminste. Oké. Goedemorgen allemaal. Het is al een beetje vakantie, zullen we maar zeggen, hè? Het was in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 mei, dus ongeveer anderhalve maand geleden, dat er even iets heel bijzonders gebeurde aan de skyline, aan de hemel van boven Nederland. Voor de mensen die nacht niet konden slapen en buiten waren en toevallig even naar de lucht keken, die zagen plotseling een hele rij van allemaal lichtjes in de ruimte, alsof het sterretjes waren die in een soort treintje achter elkaar aangingen. Een van de mensen schreef daar later over op Twitter, het was alsof er een soort ruimtetrein van lichtjes over Nederland trok. Nou, wat in die nacht even werd gezien, dat was wat er vlak daarvoor door het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in de ruimte was geschoten. Namelijk maar liefst 60 internetsatellieten die ervoor moeten gaan zorgen dat we binnen een aantal jaren wereldwijd, waar je ook bent, of je nou midden op zee bent of midden in het oerwoud, maar dat je overal internet hebt dat ook nog eens een keer 50% sneller is dan het huidige glasvezelnetwerk. Het is de eerste van totaal 12.000 raketten die tot aan 2027 de ruimte ingeschoten gaan worden. En het zal je niet verbazen dat de man achter dit project is de bekende maker van ook Tesla, Elon Musk. En hij heeft echt een visie van de hele wereld moet bereikt worden. Nou, waarom ik dit vertel? Als een voorbeeld van hoe er dingen kunnen zijn die we met ons blote oog niet kunnen zien, dan behalve even een keer tijdens een nachtelijke heldere hemel als een flits die aan ons voorbij gaat. Maar dat er dingen kunnen zijn die we niet kunnen zien, maar die wel ons dagelijks leven heel direct beïnvloeden. Nou gaat het in dit verhaal om technische dingen die maakbaar zijn, die aanstuurbaar zijn, die regelbaar zijn. Maar er is ook, zo laat de Bijbel ons zien, er is ook een andere onzichtbare wereld, een geestelijke wereld, waar dingen gebeuren die veel meer dan we met elkaar in de gaten hebben, ons leven hier op aarde in de zichtbare wereld beïnvloeden. De Bijbel spreekt over, en ze zijn allemaal door God geschapen, de Bijbel spreekt over zichtbare dingen en over onzichtbare dingen. Over een zichtbare wereld en over een onzichtbare wereld. De wereld van God en zijn engelen, de wereld van de duivel en van demonen, de wereld van de hemel en de hel, de wereld die we met ons natuurlijke oog niet kunnen zien, maar waar de Bijbel zo duidelijk over spreekt. We lezen in de Bijbel regelmatig dat er mensen zijn die af en toe even iets mogen zien, even een kijkje mogen krijgen, een soort mini-rondleiding krijgen door die immense geestelijke werkelijkheid waar onze zichtbare werkelijkheid maar een heel klein deel van is. Bijvoorbeeld Mozes, die kreeg op een dag een soort rondleiding door de hemel. Ezekiel, Daniel, Jesaja. En als je het verhaal kent, Elisa en zijn knecht, die zagen even iets van die onzichtbare werkelijkheid. Paulus, die tot in de derde hemel werd opgetrokken. Hij zag even iets wat we met onze eigen ogen nooit zullen kunnen zien. En last but not least ook Johannes. Wanneer hij gevangen is vanwege zijn verkondiging van het evangelie en in ballingschap is op het eiland Patmos, krijgt hij daar een bijzondere openbaring van God. Een openbaring van dingen die voor onze natuurlijke ogen onzichtbaar zijn. Dingen die deels hebben plaatsgevonden in het verleden, die deels plaatsvinden in het heden en die voor een heel groot deel, zo begint Openbaring 4 vers 1, die gaan over dingen die na deze geschieden moeten, dus dingen over de toekomst. En Johannes die mag erover schrijven. En midden in dat Bijbelboek Openbaring vinden we in hoofdstuk 12 een zeer indrukwekkend visioen van wat er gaande is in die onzichtbare wereld en hoe dat ons leven hier op aarde in de zichtbare wereld beïnvloedt. Wat we straks gaan lezen in Openbaring 12, dat is een soort overview van een hele lange periode vanaf voor de schepping, voor de zondeval, tot en met de periode van de grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt. De periode die vlak voorafgaand aan de komst van de Heer Jezus hier op aarde zal gaan plaatsvinden. We gaan dit visioen, we gaan deze openbaring lezen. En ik zeg je bij voorbaat, het zal even wennen zijn. Want het gaat over een vrouw, een kind en een draak. Nou, dit klinkt bijna als de aankondiging van een soort luguber sprookje. En toen ik net vlak voordat ik hier het podium op zou gaan, hoorde dat de kinderen vanaf 9 jaar in de dienst zouden zijn, toen dacht ik even van zo, een verhaal over draken. Maar volgens mij zien jullie de hele dag op al je computer game spelletjes en zo draken en zo. Dus voor jullie is het misschien juist helemaal niet zo vreemd als de Bijbel spreekt over een draak. Maar goed, dat gaan we straks zien. Johannes die gebruikt in de openbaring voortdurend woorden, beelden en symbolen die voor de mensen in die tijd heel bekend en heel gewoon waren. Maar voor ons denk ik wel even hier en daar wat uitleg nodig hebben. Johannes gebruikt symbolen om geestelijke werkelijkheden te kunnen presenteren. Met als doel ons bewust te maken van wat er achter de schermen van het wereldtoneel plaatsvindt. Stel jezelf eens even voor. Je zit niet in de grote zaal van de Heemgaard, maar je zit in de grote zaal van ons mooie theater Orpheus. Je zit lekker een beetje weggezakt in een luxe theaterstoel. En je kijkt naar wat er op het toneel gebeurt, wat er op de stage gebeurt. En probeer je eens even voor te stellen dat alles wat jij ziet, wat voor jou de zichtbare wereld is, daar zit een wereld achter, een backstage achter. Waar alles geregisseerd wordt, waarvan alles en nog wat gebeurt. We zien het vanuit onze luxe theaterstoel niet. Maar wat er backstage gebeurt, dat heeft een directe invloed op wat er op de stage, wat er op het podium van het theater gebeurt. Wat we nu gaan lezen, is een soort rondleiding van wat er achter de schermen van het wereldtoneel plaatsvindt. We gaan het eerst even helemaal lezen en daarna ga ik proberen ook wat dingen daaruit of daarover uit te leggen. Je kunt het meelezen vanaf het scherm en ik wil het gewoon even rechtstreeks voorlezen vanuit de Bijbel. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen, dan zou het echt veel te veel worden voor deze dienst. Maar ik wil de eerste 12 versen van Openbaring 12 met jullie gaan lezen. En het begint als volgt. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En let op, daar komt hij. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men hen daar zou voeden, 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, en precies wat we net hebben gezongen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht in het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen, de draak, door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u, hemelen, en u die daarin woont. Maar wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Ik kan me voorstellen dat Jaap aan het begin van de dienst inderdaad net zei, Openbaring 12, een best ingewikkeld gedeelte. Nou, amen, dat is het zeker. En aan mij nu de uitdaging om in de pak een beet nog 20 minuten die mij resteren, om enigszins iets van dit gedeelte aan jullie uit te leggen. En ik zeg bij voorbaat, ik zou mij echt moeten beperken tot de grote lijnen van het verhaal. Met als doel, met als verlangen dat we ons vanmorgen bewust gaan worden dat er een toneelvloer is, een stage, een podium. Maar dat er ook achter de schermen, backstage, veel meer gebeurt dan wij kunnen zien. Je zou dit verhaal, dit visioen, het is meer dan een verhaal, het is een visioen, uit Openbaring 12 een soort backstage story kunnen noemen. Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldtoneel? Ik ga je de hoofdpersonen voorstellen. De eerste hoofdpersoon van deze openbaring, hebben we net gelezen, is een vrouw. We lezen het nog een keer. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ik zei al, Johannes spreekt in symbolen. Hij omschrijft iets wat hij ziet, maar wat bedoelt hij hier nu? Over wie gaat het hier? Wie is deze vrouw? In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er diverse visies op geweest. Er zijn theologen die hebben gezegd van ja, dit is de kerk. Maar dat is niet zo heel goed te onderbouwen. Vanuit de katholieke kerk is heel lang gezegd, misschien zeggen ze het nog wel, dit is typisch Maria. Nou, dat is ook niet zo goed te onderbouwen. Ik zei net, als Johannes symbolen gebruikt, dan doet hij dat om iets tot uitdrukking te brengen, om iets te laten zien wat de werkelijkheid is die daarachter zit. Om Openbaring goed te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk het Oude Testament ook goed kennen. Want bijna alle symboliek die we in Openbaring tegenkomen, die is gerelateerd aan eerdere symbolieken of eerdere geschiedenissen in het Oude Testament. Ik ben heel blij dat we hier iemand in de gemeente hebben die studeert theologie, is zich aan het specialiseren in het Oude Testament. Anton Ribberink, daar zit je. Dus als je iets wil weten over het Oude Testament, moet je naar Anton gaan. Die weet er alles van. Bijna alles dan. Ja, toch? Oké, maar het is heel belangrijk om Openbaring goed te kunnen begrijpen, dat je weet wat er in het Oude Testament staat. Er wordt hier gesproken over een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en er zijn 12 sterren. Aan welke geschiedenis in de Bijbel refereert deze omschrijving? Ik denk dat je het al wel een beetje herkent. Het gaat hier over die droom van Jozef. Weet je nog, Genesis 37 vers 9, laten we maar even lezen. Hij, Jozef, kreeg nog een andere droom en vertelde die ook aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad en zie de zon, de maan en 11 sterren, en hij was zelf de 12e, die bogen zich voor mij neer. Het is de enige plaats in de Bijbel waar ook op deze manier wordt gesproken over de zon, de maan en de sterren. En het is duidelijk, deze vrouw in Openbaring 12, het is een omschrijving van Israël. En dat wordt bevestigd door het feit dat in het Oude Testament Israël heel vaak wordt gepresenteerd als een vrouw. En dat niet alleen, ook als een vrouw die zwanger is, die aan het baren is. Zou je zo 3-4 teksten uit het Oude Testament kunnen noemen, waardoor op die manier over Israël wordt gesproken. En dat is ook precies wat we net lazen in vers 2. En zij, die vrouw, die de staat voor Israël, zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Hier wordt gesproken over een volk dat in barensnood is. Dat het uitschreeuwt van pijn. Ik geef vast even een hint, ik ga er straks nog wel even op terugkomen. Maar als er één volk in de geschiedenis is geweest dat het heeft uitgeschreeuwd van pijn, dan is het wel het volk Israël. En met dit backstage verhaal gaan we ontdekken waar dat vandaan komt. Wordt het duidelijk gemaakt dat het niet zomaar is, maar dat hier iets achter zit. De vrouw, Israël. We gaan kennis maken met de tweede hoofdpersoon van deze openbaring. En ja, dat blijkt inderdaad een draak te zijn. We zeggen dat wel eens voor mensen. Hè? Als je iemand echt niet mag, als je iemand heel vervelend doet. Oh, wat een draak van een mens. Nou, maar deze draak, geloof me, die is van een heel ander level. We lezen in vers 3. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak. In het Grieks wordt hier voor het woord grote het woord megas gebruikt. Daar hebben wij ons woord mega van. Het is een megadraak die hier voor het oog van Johannes verschijnt. Een megadraak, een vuurrode draak. Soms legt de Bijbel ook gelijk zichzelf uit. Want als je net goed hebt geluisterd toen we even het hele stukje met elkaar lazen, toen heb je al gehoord wie deze draak is. Zullen we het nog een keer lezen, vers 9? En de grote draak, die megadraak, die werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. We gaan er straks nog wel even verder naar kijken. Maar eerst even terug naar 3. Een grote vuurrode draak met 7 koppen, 10 horens en 7 diademen. Dat is een omschrijving. Dit is niet hoe de duivel er letterlijk uitziet. Heel vaak in verhalen, hè, in strips en zo, als dan de duivel wordt getekend, dan zie je een poppetje met van die horens en zo. En dat is misschien wel een beetje gebaseerd op deze omschrijving. Maar dit is niet zozeer een omschrijving van hoe de duivel eruit ziet. Dit is een omschrijving van hoe de duivel is. Wat zijn karakter is, wat zijn wezen is. Johannes ziet een megadraak met 7 koppen. 7 is in Openbaring het getal van compleet, van volheid. Koppen die staan voor vitaliteit, voor intelligentie. We hebben hier te maken met een wezen dat zo intelligent is, dat zo vitaal is, zo slim. De 10 horens die staan voor kracht. De horens van een dier, die zeggen iets over de kracht van een dier. Dit wezen heeft 10 horens. Dit betekent, deze megadraak is een zeer krachtig wezen, niets te onderschatten. De 7 diademen, die staan voor koninklijke autoriteit. Een diadeem is te vergelijken met wat wij in onze tijd kennen als de ambtsketting van een, of keten van een burgemeester, of de kroon van een koning. Dus het wezen dat ons hier wordt gepresenteerd is bijzonder intelligent, uitermate krachtig, heeft koninklijk gezag, maar is wel een megadraak. Dat is zijn ware identiteit. Een draak, een slang. De Bijbel waarschuwt ons op een andere plek dat deze draak zich heel graag presenteert als een engel van het licht. Maar wees gewaarschuwd, hij is in werkelijkheid een draak. Die het fantastisch vindt, als we vooral niet meer geloven dat hij bestaat, want dan kan hij tenminste ongestoord zijn gang gaan. Deze draak is backstage voortdurend bezig en hij is er de oorzaak van dat er op de stage zelf, op het podium, waar we naar zitten te kijken, het wereldspel, waar we deel van uitmaken, hij is er verantwoordelijk voor dat er zo vaak dingen misgaan op het podium van deze wereld. Ooit was dit wezen, die nu een draak is, een volmaakte cherub. Als ik het even heel kort mag omschrijven, een soort superengel. Hij was een cherub die heel dicht bij God leefde. Zowel Jesaja als Ezechiël krijgen even iets te zien van een moment wat dat heeft plaatsgevonden, nog van voor de zondeval, dat dit mega wezen, deze cherub, deze superengel, verheven was in schoonheid en kracht en intelligentie, hoe die op een dag hoogmoedig wordt en tegen God in opstand komt en aan God gelijk wil worden. En dan wordt hij uit de hemel, uit de tegenwoordigheid van God verstoten en wordt hij op de aarde geworpen. Een dramatisch moment. En in zijn opstand tegen God en in de val die daarop volgde, nam hij ook vele, vele, vele engelen met zich mee. Dat is wat we volgens vele Bijbeluitleggers ook mogen lezen in deze symbolische omschrijving van Openbaring 12 vers 4. En zijn staart, de staart van de draak, veegde het derde deel van de sterren. Sterren zijn in de Bijbel vaak een omschrijving van engelen. Een derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp die op de aarde. Dit is wat er backstage gebeurt. In de onzichtbare wereld zijn vele gevallen engelen. De engelen die God trouw zijn gebleven zijn in de meerderheid, 2/3, als we het letterlijk zo mogen nemen. Maar er zijn vele gevallen engelen die in de Bijbel ook worden omschreven als demonen. We zien ze niet, maar ze zijn er wel. We zien ze niet, maar ze werken hard. We zien ze niet, maar het zijn handlangers van de draak. En dan lezen we verder in vers 4. De draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. Ik weet niet of je het al een klein beetje herkent, nu je de context een beetje aan het schilderen bent. Waar gaat het hier over? Over welk moment wordt hier symbolisch omschreven? Weet je wat er gebeurde toen Jezus net was geboren en Herodes in Jeruzalem te horen kreeg? Er is misschien wel een aanstaande koning geboren in Bethlehem. En wat zei Herodes? Laat alle kinderen van onder de 2 jaar in Bethlehem omgeving om het leven worden gebracht. Het kind dat gebaard was moest verslonden worden. Want het kind zou de grote overwinnaar gaan worden. Dat wist de duivel. En hier zien we zien het verhaal van Herodes en die kindermoord, vreselijk. Maar hier zien we wat er backstage gebeurde. Het is de draak die hier zelf persoonlijk opdracht voor gaf. Hij wilde niet dat het kind geboren zou worden. Maar ook al de eeuwen daarvoor. Hij wilde niet dat de vrouw Israël het überhaupt zou redden en ooit tot baren zou komen. Kijk maar door de hele geschiedenis van Israël heen. Telkens weer zie je momenten alsof er een soort regisseur van achter de bühne bezig is om dat volk te verdelgen. Denk maar aan Farao, die opdracht geeft, alle jongetjes die moeten in de Nijl geworpen worden. Als je dat lang genoeg volhoudt, zal een volk vanzelf uitsterven. Denk maar aan het verhaal van Haman en Esther in de ballingschap. Haman die opdracht, hij had het bijna voor elkaar, dat alle Joden in het Babylonische Rijk vernietigd moesten worden. Maar door een wonder van God en de moed van Esther werd het tegengehouden. En zo zien we dat door de hele geschiedenis heen, hoe de draak probeert de vrouw te vernietigen. Maar het is er niet gelukt. En het werd kerstfeest. De zoon is geboren, want dat lezen we in vers 5. En dan zal je inmiddels duidelijk zijn, het kind is de zoon, is de Heer Jezus zelf. En zij baarde, Christus is uit Israël voortgekomen, en zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zou hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. Dit is de Heer Jezus. Zoals Jesaja dat al zo mooi profeteerde in Jesaja 9 vers 5. Een tekst die we vaak met de kerst ook citeren. Hè? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Volgen jullie me nog een beetje? Is het helder? De vrouw staat voor Israël. De draak is de duivel. En het kind is hier de zoon, de Heer Jezus Christus, de Heer die wij deze morgen ook zo mogen aanbidden. Ik zei net bij de inleiding van deze preek dat deze openbaring een soort hoofdlijn laat zien over een hele lange periode. Die begint van voor de schepping, voor de zondeval, voordat het helemaal misging. En die doorgaat tot aan de grote verdrukking, die periode van 7 jaar, die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus. Daniël spreekt erover, Jesaja spreekt erover en vooral in Openbaring wordt er tot in detail uitgelegd wat er in die periode zal gaan gebeuren. We komen nu in dit visioen aan op een, of bij een moment dat plaatsvindt tijdens die grote verdrukking. En ik zal je straks uitleggen waarom we dat zo precies weten. Zelfs dat we kunnen weten dat dit zal plaatsvinden precies halverwege die grote verdrukking. We lezen nog een keer vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men hen daar zou voeden 1260 dagen. 1260 dagen, verderop wordt het omschreven als een periode van 3,5 jaar. En weer verderop in de Openbaring wordt gesproken over 42 maanden, ook 3,5 jaar. Daniël spreekt over een tijd en nog een tijd en een halve tijd. Dat is zijn manier van omschrijven dat het om een periode van 3,5 jaar gaat. Hier breekt het laatste deel aan van de grote verdrukking. Een tijd waarin het antisemitisme tot ongekende hoogte zal gaan komen. Alles wat we nu zien zal niet zijn in vergelijking met wat er dan zal gaan gebeuren. Openbaring spreekt daar zeer duidelijk en gedetailleerd over. Sowieso als het gaat om antisemitisme, dat is niet gestopt nadat de Heer Jezus was geboren. De strijd tussen de vrouw en de draak is doorgegaan, tot op de dag van vandaag. Als je wel eens afgevraagd waarom antisemitisme maar niet uit te roeien is, waarom het telkens weer de kop opsteekt. Als je afvraagt hoe het kan dat een volk dat zo vaak bijna vernietigd was en toch weer opstaat, heeft te maken met deze backstage gegevens die je misschien helpen om op een andere manier naar Israël te gaan kijken. Israël is Gods volk, Israël is de vrouw en de tegenstander, de bedreiging voor de draak. Denk aan wat er gebeurd is in het jaar 70 na Christus, toen Jeruzalem en Israël vernietigd werd. Weet je dat daarbij toen ook al 1,5 miljoen Joden door de Romeinen zijn vermoord? En dat de Romeinen maar één ding wilden, de hele staat Israël, het hele volk Israël, alle Joden weg van de aardbodem. En een hele grote sprong, Tweede Wereldoorlog, 6 miljoen Joden. Het is de strijd van de vrouw en de draak. En wij zien er maar eigenlijk nog maar een heel klein stukje van wat er achter de schermen allemaal plaatsvindt. Het is onmogelijk om daar nu in detail op in te gaan, maar in Jeremia 30 vers 7 staat dat rondom die grote verdrukking zal het voor Jacob, een andere naam voor Israël, een tijd worden van grote benauwdheid. We gaan verder lezen, vers 7. En dat lijkt een soort nieuw onderdeel van het verhaal te worden. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Je kunt op twee manieren naar dit stukje kijken. Sommigen zeggen, dit is eigenlijk weer een beetje een soort samenvatting van de eerste 6 versen. Dit is diezelfde tijdspanne. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Ik zelf denk dat logischer is. Dat hier heel specifiek gesproken wordt over een strijd in de hemel. Een oorlog die zal plaatsvinden terwijl op aarde de grote verdrukking gaande is. En die twee hebben ook alles met elkaar te maken. Maar hoe je dit stukje ook interpreteert, waar ik aandacht voor wil vragen is hoe deze strijd in de hemel, backstage, hoe die uiteindelijk gaat aflopen, waar het op uit gaat draaien. En dat is zo'n bemoediging. Als ik hier had moeten stoppen, dan was ik niet aan deze preek begonnen. Maar het is zo'n bemoediging. We lezen hier over een oorlog die uitbreekt in de hemel. Michael, dat is een aartsengel. Hij wordt ook wel omschreven als een hemelvorst. En uit Ezechië wordt duidelijk dat Michael heeft een hele speciale bediening, namelijk de bescherming van de vrouw van Israël. Dus als we hier lezen dat er een oorlog uitbreekt tussen Michael en de draak, dat betekent dat het een oorlog is die over Israël gaat, over de vrouw, nog steeds, die op dat moment in bescherming is gebracht door God zelf. Lees het maar allemaal na in Openbaring hoe het zal gaan. En deze strijd zal zeer heftig zijn. Maar, we lazen in vers 8... Maar zij, de draak en zijn engelen, de demonen, zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt, hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Weet je wat ik zo mooi vind? Als ik gewoon even door de hele Bijbel heen kijk, dan zie je dat de val van Satan steeds definitiever wordt. En eigenlijk in 4 stappen gaat. Ik denk dat hij het niet leuk vindt als ik dit nu ga zeggen, maar ik ga het wel vertellen. De eerste val heb ik net al even beschreven, waar Ezechiël en Jesaja over spreken. Die val die plaatsvond al van voor de zondeval op deze wereld, toen hij uit de nabijheid van God werd verdreven. Hij mocht niet meer in de heilige tegenwoordigheid van God zijn. Maar hij was nog wel overste van de lucht en overste van deze wereld, zoals de Bijbel hem omschrijft. En toen kwam de Heer Jezus, de Zoon werd geboren. Hij is zijn leven gegeven aan het kruis. Hij overwon de dood en hij ging terug naar de Vader. Maar nog steeds in de tijd waarin we nu leven, is de duivel de overste van de lucht en de overste van deze wereld. En daar merken we elke dag in ons leven van alles nog wat van. Backstage, maar we merken het op het podium van ons eigen leven. Of niet soms. Maar we lazen net in Openbaring 12 vers 7, dat er een dag gaat komen dat de draak en zijn engelen ook uit die andere hemel, de hemel van de lucht, zeg maar de... Dan moet je er eigenlijk even iets meer van weten, wil je dat begrijpen, maar voor degenen die dat plaatje hebben, vanuit de tweede hemel wordt Satan en zijn engelen worden neergeworpen op de aarde. Dan is hij niet meer de overste van de lucht, maar alleen maar de overste van de aarde. Zijn gebied wordt steeds verder ingeperkt. En wat gebeurt er als de Heer Jezus terugkomt? Aan het einde van de verdrukking, het 1000 jaar vrederijk, wat lezen we? Dan zal de Satan 1000 jaar worden gebonden in de afgrond. De volgende degradatie. Yes! En dan, na de 1000 jaar vrederijk, Openbaring 21, zal hij nog voor een korte tijd worden losgelaten. En dan komt Jezus definitief met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zal daar de witte troon zijn. En wat lezen we erover? Dan zal Satan en al zijn engelen zal geworpen worden in de puur van vuur, in de poel van vuur en zwavel. Dit is de ondergang, dit is het einde van de duivel. Want, waarom kan dit verhaal zo eindigen? Want het kind van de vrouw, Jezus, onze Heer, hij heeft overwonnen. En ik hoorde een luide stem in de hemel, zeggende: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, ook wel een omschrijving van de duivel, die draak, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, die is neergeworpen. Vers 11. En zij, het gaat hier specifiek over de gelovigen, de mannen en vrouwen die tot geloof komen in de verdrukking, maar het geldt ook voor ons, zij gelovigen hebben hem, de draak, overwonnen. Hoor je het goed? Misschien dacht je net even van, nou, dat is wel een hele grote megadraak en zo krachtig en zo intelligent. Raak niet te veel onder de indruk van deze draak. Raak onder de indruk van Jezus onze Heer. Hij heeft hem overwonnen en wij zijn met hem meer dan overwinnaars. Deze draak is overwonnen. Hoe? Door het bloed van het lam. Door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, omdat hij bereid was zijn bloed te geven. En voor mensen die geloven in de kracht van het bloed. Mensen die ervoor gekozen hebben in hun leven hier op aarde. Ik wil niet langer onder invloed staan van deze draak. Ik geef mijn leven aan Jezus. Ik wil Jezus volgen. Ik geloof in de Zoon van God die gekomen is. Ik geloof in het bloed. Deze mensen kunnen vandaag zeggen: ik heb hem, want hij in de eerste plaats. En met hem heb ik de draak overwonnen. Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Wie met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is, zegt Romeinen 11. Beleid jij met je mond dat Jezus Heer is en geloof je met je hart dat hij is opgestaan? Door het woord van dat getuigenis ben je meer dan overwinnaar. Heb je dat ook wel eens, dat je soms echt onder de indruk gaat van, oh, wat gebeurt er allemaal? En dat je soms ook de hete adem van de draak in je nek voelt? Dat je midden in geestelijke strijd staat, zo spreekt Efeziërs 6 ook over. We hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen al die machten in de hemelse gewesten. Maar wat zegt Efeziërs ook? Wij zijn in Christus geplaatst boven alle overheid en macht. Want we hebben de draak overwonnen. Wauw. Dat jullie allemaal nog zo stil blijven zitten. Wauw. We sluiten af met vers 12. Daarom verblijd u hemelen en u die daarin woont. Maar wee hun En dit gaat dan weer heel specifiek over die periode van de grote verdrukking, voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd, 3,5 jaar heeft. En dan zal Jezus definitief terugkomen. Een vrouw, een kind en een draak. Het is geen sprookje. Nee. En wie jou probeert wijs te maken dat al deze verhalen sprookjes zijn, dat zijn vast mensen die iets hebben met de draak. Dit is de werkelijkheid achter de schermen. Dit is wat er backstage in de hemelse gewesten gebeurt. Dit is wat ons leven hier op aarde zo beïnvloedt. En dit is de waarheid over de draak. Op een dag zal die geworpen worden in de poel van vuur en zwavel. En wij met elkaar als kinderen van God, wij hebben hem overwonnen. Nog één vraag. Het is zwart-wit. En alles wat ik nu zou genuanceren, zou ik iets afdoen van de waarheid van Gods woord. Of je hoort bij de draak. Of je hoort bij de zoon. Grijs bestaat niet. Heb jij ergens nuances gehoord in het visioen van Johannes? Heb je ergens gehoord van, er is natuurlijk ook nog een heel grijs vlak tussen? Nee. En als jij vandaag dit verhaal horend, en misschien heb je nu nog wel veel meer vragen dan je had aan het begin, ik ook. Onmogelijk om alles in één preek te behandelen. Maar hier gaat het uiteindelijk om, van wie ben jij? Ben je van de draak of ben je van de zoon? Zullen we bidden? Heren, met deze vraag willen we dit inkijkje ook afsluiten. U geeft ons dit inkijkje in wat er backstage gebeurt. En niet om ons angst aan te jagen voor die megadraak, maar juist om te laten zien wie de echte overwinnaar is. Jezus, onze Heer. En Heer, als dan de keuze is, de keuze die we in dit leven mogen, moeten maken. Als hier vanmorgen mensen zijn die zeggen, ik heb nooit met mijn mond beleden dat Jezus de Heer is. En met mijn hart geloofd dat hij is opgestaan. Ik hoor nog eigenlijk bij dat koninkrijk van de draak. Kies nu, kies vandaag voor Jezus. Geloof in zijn bloed. En spreek je getuigenis uit dat hij de koning en de Heer en de verlosser van je leven mag zijn. We bidden voor Israël. We begrijpen met dit inkijkje wat er gebeurt. En waarom het maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Maar we danken u dat dit volk door u beschermd wordt. Dat dit volk uiteindelijk tot uw heerlijkheid gaat komen. En vanaf deze plaats zegenen wij ook uw volk in Jezus' naam. En we zegenen elkaar. We staan midden in de strijd van dit grote wereldtoneel. Maar wij zijn meer dan overwinnaars. Amen.